Goedemorgen gemeente, jongeren, ouderen, gasten, luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoop voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezingen zijn Genesis 18 van vers 9 tot 15, Genesis 21, de versen 1 en 6 en Hebreeën 11 van 11 tot 12. Mededeling namens de kerkraad. Bram Valkenburg en Marinka Anot hopen donderdag 13 oktober te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in onze kerk om 7 uur 's avonds. Onder verantwoordelijkheid van de christelijk gereformeerde kerk van Ede. Dominee Buys hoopt in deze dienst voor te gaan. De bazaar heeft een mooi bedrag van 10.000 euro opgebracht. Volgende week zondag zal er een noodhulpcollecte worden gehouden voor de slachtoffers van de orkaan Matthew. Er is immense schade aangericht. Honderdduizenden slachtoffers hebben niks meer. Het al zo arme Haiti is hiermee opnieuw slachtoffer geworden van een natuurramp. Volgende week mogen wij onze bijdrage geven voor de rechtstreekse noodhulp aan Haiti. De twee collectes voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, de emeritikas. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. Wij zingen Psalm 7, vers 1 en 9. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 139, de versen 8 en 10. Hoe dierbaar zijn mij uw wonderdaden, Heere. Zou ik die tellen, ik zou veel eer het getal van de korrelen zands bepalen, want uw wonderen zijn niet af te schilderen. Psalm 139, vers 8 en vers 10. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. Aansluitend zingen we uit Psalm 51 de belijdenis van vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren en ook zie, Heere, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Psalm 51, vers 3, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is genomen uit het eerste Bijbelboek Genesis. U ziet 2 schriftgedeeltes aangekondigd staan, maar ik begin te lezen nog een hoofdstuk eerder. Dat is de koster niet vergeten, ik heb het niet opgegeven, omdat er al genoeg staat. Genesis 17 begin ik met lezen. Genesis 17. En daarvan de versen 15 tot en met 19. En u moet er goed op letten, gemeente, hoe in deze drie gedeeltes uit Genesis het werkwoord lachen een centrale plaats in de tekst inneemt. Dus we beginnen te lezen bij Genesis 17, vers 15 tot en met vers 19. Verder zei God tegen Abraham, u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sara, die 90 jaar is, baren? En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei, integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren. En u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. En dan Genesis 18, vers 9 tot en met vers 15. Genesis 18, vers 9 tot en met vers 15. Dan is God zelf met twee engelen in mensengedaante op bezoek bij Abraham en Sara. En dan gaat het als volgt. Toen zeiden zij tegen Abraham, waar is Sara uw vrouw? Hij zei, zie, zij is in de tent. En hij, dat is de Heere zelf, zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara uw vrouw een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent, die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen, en het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik er nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar de Heere zei, nee, u hebt wel gelachen. En dan Genesis 21. Vers 1 tot en met 6. Genesis 21, vers 1 tot en met vers 6. De Heere nu zag om naar Sara, zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara, zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. En Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort, zal met mij mee lachen. Amen. Tot zover de schriftlezing, gemeente. We willen de Heere eerst aanroepen in gebed en dankzegging. En ik wil danken voor de goede bazaar die wij hadden. De inzet van vrijwilligers die genoemd en geroemd mag worden. En fijn dat alle die een bijdrage leverden aan het welslagen er waren. Ook de ontmoeting onderling is belangrijk. En de opbrengst, daar zijn we ook dankbaar voor. We willen ook danken voor broeder Adem Besten, die thuis kwam uit het ziekenhuis. En we mogen ook danken voor broeder W. Roosendaal, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis aan de Schubertweg. Daarmee zijn de zorgen nog niet weg, maar het is wel een wonder dat hij weer naar huis terug mocht. Voorbeden willen we doen voor zuster Dees Pijl. Ook dankbaar dat ze thuis kwam uit het ziekenhuis, maar er is ook overleden een zus van haar uit Zwolle. Zuster Jeannette de Kiewiet, net verhuisd naar de Hunenschans, kon toch niet zelfstandig wonen op het moment en is voor een paar weken opgenomen in Elios in Bos en Duin. En broeder Dirk-Jan Hazendonk is gevallen en heeft daarbij zijn duim zozeer beschadigd dat er toch een operatie deze week moet plaatsvinden. We willen hem aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in dankzegging en gebed. Getrouwe ontfermer, eeuwige en almachtige God, hoog boven ons, en als het aan ons ligt, eeuwig van ons af. Maar nu u de levende God bent, ook dichtbij. En dat mag wekelijks zo zijn, elke werkdag, maar op zondag, als de gemeente verzameld is, als onder uw ogen, dan mag het er toch heel bijzonder uitkomen dat we hier voor uw aangezicht staan. Dat we hier voor uw woord naartoe gaan. En dat we ons gelovig willen buigen onder de wet als die ons schuldig stelt. En gelovig willen opzien naar de Heere Jezus als borg voor zondaren. En ook willen uitzien in de oefening van het geloof naar de volmaaktheid. Niet in de eerste plaats om onszelf, maar om u volmaakt te kunnen loven. Heere, wij bidden of u in ons midden wilt zijn naar uw belofte. Want anders hebben we niets te verwachten. Nu mogen we veel verwachten, want u houdt getrouw uw woord. En dan bidden we hartelijk van u of u de rijen langs wilt gaan. Of u de harten van uw volk en kinderen wilt aanraken met de spijze die gebracht wordt vanaf de preekstoel uit uw woord. En dat ze mogen eten met de mond van het geloof en de hand van het geloof, zoals de belijdenis daar zo bijbels over spreekt. De oefening van het geloof, opdat er ook een groeien naar volwassenheid zou zijn in de kennis en de beleving van de ontmoeting met u. En als wij nog onbekeerd zijn, heren, dat is erg, maar u kunt wonderen doen. Wilt u ons daar ook aan ontdekken en de ruimte laten zien die er in de Heere en zijn offer is voor zondaren, jongeren en ouderen. We kunnen ook al heel oud zijn en toch onbekeerd. Wat is dat erg, Heere? En zelfs ook misschien niet eens betrokken bij de dingen van u. Dat is nooit uw schuld, o God. Leer ons, als het ons zou gelden, daarmee inkeren tot onszelf. Wij danken u hartelijk dat we zo'n gezegende bazaar hadden. Wat een inzet van vrijwilligers, heren, ook weer nieuwe mensen die zich eraan geven, zodat het werk door kan gaan. Wat fijn elkaar ook te ontmoeten. En ook de opbrengst mag er zijn, ook voor de goede doelen die gesteld zijn. Wij danken u hartelijk. Heren, wij mogen uit onze overvloed wel doen aan hen die het meest nodige missen. En ook voor de voortgang van uw koninkrijk. In dit verband bidden we ook voor de mensen op Haiti. Wat een slag. Deze orkaan met de mooie naam Matthäus. Maar toch zo verwoestend. Dat past eigenlijk niet bij de naam Matthäus. Maar we weten van de mensen op Haiti dat er vele gelovigen zijn die in de kracht van het geloof mogen weten, de Heere hoort en verhoort. Al begrijpen wij niet waarom we opnieuw geslagen worden na de aardbeving in 2010, nu deze orkaan. Wij bidden voor het volk, Heere, En wij bidden ook voor de vele projecten van woord en daad die op Haiti zijn en die prachtig zijn en die voorzien in de nood. Wat een schade ook daar. O God, we dragen ze hartelijk aan u op, die mensen, als ze misschien vandaag ook in een verwoeste kerk toch bij elkaar komen. En wij bidden om een goede houding als wij onze collecte geld mogen geven volgende week voor de hulpverlening in dit geschokte, geschonden land. Gedenk uw volk en kinderen en zegen ze alle, heren, en laat troost mogen zijn bij alle wonden uit het toegepaste evangelie. We zijn dankbaar voor broeder De Beste dat hij thuis mocht komen na het plaatsen van de pacemaker in het ziekenhuis. Wilt u zijn gezondheid weer laten reizen, heren, zegen ook zijn vrouw. Ze mogen toch ook weten dat u van hen af weet. Bevestigt dat ook door soms moeitevolle omstandigheden heen. Gedenk ze samen. We zijn verwonderd dankbaar dat broeder Wim Roosendaal het ziekenhuis toch mocht verlaten. Dat hadden we een paar weken geleden niet kunnen denken. Zijn genadetijd wordt verlengd. En we zijn er dankbaar voor dat u de leiding houdt over zijn leven. Wilt u hem en zijn vrouw gedenken, samen met de jongens. En dat ze ook deze genadetijd zouden gebruiken waarvoor u die geeft. Kon het zijn, heren, zegen zijn gezondheid. Laat de middelen die aangewend worden gezegend mogen worden. Maar zegen vooral ook ons hart. Zodat we leren hoe we voor God veilig kunnen verschijnen. Als de Heere Jezus ook onze persoonlijke borg is. Gedenk het gezin en de familie, heren. We dragen zuster Dees aan u op. Dankbaar dat ze thuis mag zijn. Maar dan overlijdt er ook iemand op hoge leeftijd na een ernstige ziekte. Maar we worden eraan herinnerd dat we alle een keer moeten sterven. Maar wat een troost als de geborgenheid mag zijn in de borg. En daar weet onze zuster toch persoonlijk ook wat van. Gedenk haar, heren, ook bij het ouder worden. We bidden voor Janette de Kieviet, die een tijdje op Elios verblijft in Bos en Duin. Fijn dat dat zo kan. Jammer dat het moest, dat ze niet verder kan genieten op dit moment van een mooie nieuwe appartement aan de Hunenschans. Wil haar heel nabij zijn, heren. En de begeleiding die ze eventueel krijgt vanuit Elios. En laat dat prachtige woord, die naam Elios, barmhartigheid, vertroosting, haar deel mogen zijn. Zodat ze ook weer terug kan naar haar eigen woning. We bidden voor Dirk-Jan Hazedonk. Nu hij ook toch geopereerd moet worden aan zijn duim, aan zijn hand. Lastig, heren. Ook voor hem en voor zijn vrouw, Laurette, wil ze samen gedenken. En geef herstel van de gezondheid. We denken ook aan het kostersambt dat hij op een bepaalde manier mag vervullen. Wat hebben we die ondersteuning toch ook nodig, nu Henry even niet kan zoals hij zou willen. We bidden voor Dirk-Jan en we bidden ook voor Henry. En we bidden ook voor Hans en Herma en alle anderen die hulpdiensten verrichten in de omstandigheden. Heren, ontfermt u zich en kon het zijn, geef herstel van de gezondheid en ook bereidwillige inzet om ons werk te mogen doen. We bidden om uw zegen, heren, over de bediening van uw woord. Laat het verstaan mogen worden met een geopend hart. Daarvoor zijn we aangewezen op de leiding van uw Heilige Geest, op de preekstoelen, in de kerkbanken, bij de kerkradio, op de orgelbank en op de kostersplaats. Geef ons uw genade, heren, en leer ons wie u bent. En geef ons genade om gehoorzaam u te mogen volgen en zo tot dienst te mogen zijn in het Koninkrijk der Hemelen en ook ten dienste te mogen staan van de naaste die ons pad kruist. Hoor ons in ons gebed. Leid ons door uw genade. Vergeef ons onze zonden. We smeken het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 16, de versen 3, 4 en 6. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. Psalm 16, vers 3, 4 en 6. Straks na het amen van de prediking willen we zingen uit Psalm 126 het eerste couplet. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven 's Heeren naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heere heeft hun wat groots gedaan. Ik hoop dat het ook zo met ons mag gaan. Psalm 126 vers 1 na het amen van de preek. De tekst is genomen uit Hebreeën 11. En daarvan de versen 11 en 12. Hebreeën 11, de versen 11 en 12. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom, omdat, eigenlijk staat er, nadat zij hem getrouw geacht heeft, die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand, Abraham dus, wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, het zal een jaar of 50 terug gebeurd zijn. Ik bezocht het Christelijk Lyceum in Apeldoorn en we kregen een nieuwe Nederlandse leraar, een jonge man. We moesten hem bij zijn voornaam noemen. Dat kwam toen in. Hij was gereformeerd. En hij had een keer, toen het over literatuur ging in de Nederlandse geschiedenis, een plaatje meegenomen van Fons Jansen, die naam mag u meteen weer vergeten, Lachen in de kerk. En dat liet hij een paar keer horen, niet waar, en er werd op die plaat ook gelachen. Het was een katholiek, dus dan denk je, dat doen ze in de katholieke kerk, dat doen ze natuurlijk niet in een protestantse kerk. Maar er werd ook in de klas gelachen en daar kwam nogal heel wat commentaar op, zo zelfs dat het bestuur van het Christelijk Lyceum er in die tijd aan te pas moest komen. En daar zat professor Van Genderen in. Nou, die lachte ook niet zo gauw, maar het was toch, het is goed afgelopen gelukkig. En het is al 50 jaar terug, dus waar hebben we het over? Dus ik moest eraan denken toen ik de preek van vanmorgen voorbereidde. Lachen in de kerk, mag dat? Nee, het is geen theater. Het is geen theater. En de dominee moet niet popiopie spelen, zoals die Nederlandse leraar in der tijd in de klas deed. Maar toch lachen in de kerk, mag dat? Nou, als u meegelezen hebt in de drie schriftgedeeltes uit Genesis, dan is daar in de naam Isaac, hij lacht, betekent die naam, toch een lijn van dat je lacht in de kerk, niet om de kerk, maar lachen in de kerk. Als je echt gezien hebt dat God trouw is en dat God betrouwbaar is voor een mens die leert geloven in hem en je mag de genade kennen, dan is er een heilig lachen in de kerk om de trouw van God tegen de achtergrond van de ontrouw van onszelf. Het thema voor de preek is daarom lachen in de kerk. Mag dat? Drie gedachten. Nee, Sara. Ja, Abraham. Amen, Heere. Ik herhaal. Lachen in de kerk, mag dat? Nee, Sara. Ja, Abraham. Amen, Heere. Je zou Hebreeën 11 eigenlijk een soort kerkgeschiedenisboek kunnen noemen. En Gods voetstap vanuit het Oude Testament daarin zien. en Gods stem horen naar al die mensen die in Hebreeën 11 genoemd worden uit het Oude Testament. Gods kerkgeschiedenis. God wil namelijk dat de kerk vol wordt van verloste mensen. Maar dat lukt niet erg. Het was met Adam mislukt en Eva. Met Noach geprobeerd. Maar het mislukte ook weer naar Noach dat God zei, het gedichtsel van 's mensenhart is zo verdorven, water helpt ook niet, het moet naar de Heer Jezus toe. En toen kwam Abraham, die is apart genomen, en dan begint God met één geslacht, en Abraham geloofde God en hij volgde hem. En God zei meteen al, die kerk moet vol, dus ik neem Abraham wel apart, maar ik zal in hem alle geslachten van de aardbodem zegenen. Maar ja, als je dan met Abraham begint en je wilt de kerk vol hebben, dan moet er wel nageslacht zijn, nietwaar? Maar Abraham is al 90 jaar en die wachtte toen al 15 jaar op de toegezegde zoon. En die kwam maar niet. Nou ja, als er geen nageslacht komt, dan kun je de kerk wel vol willen hebben, maar dan wordt die kerk nooit vol. En nu lees je in onze tekst dat eigenlijk ook iets van het verwonderlijke. Na Abraham wordt Sara genoemd. Dan staat er in vers 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden. Dus er zit eigenlijk iets in van het woord. Ook Sara zelf. Je had er haast niet meer aan durven denken. Want Sara was niet alleen maar hoog op leeftijd gekomen. Sara was ook al onvruchtbaar toen ze nog wel zelf een kind kon krijgen, staat er in Genesis 11. Maar God die wacht zo lang dat Sara het ook niet meer gelooft. En dan komt de Heere op bezoek. En dan zegt de Heere, en dat had de Heere natuurlijk al veel vaker tegen Abraham gezegd. En dan zegt de Heere tegen Abraham, over een jaar kom ik terug. Prachtig, hè? Dat God zomaar komt wandelen de tent van Abraham binnen. En dat God in zijn trouw tegen Abraham zegt, ik weet precies waar je mee zit. En je wacht nu al zo lang, over een jaar kom ik terug. En dan zal Sara een eigen kind hebben. Ismaël was al geboren, dat is een zijspoor. Maar dan zal Sara een eigen kind hebben. En Sara, zo ging dat toen, hè, die stond in de tent achter de deur, dus die was niet te zien. Maar ze hoorde wel wat er gezegd werd door die hoge gasten. Hè. Het was de Heere zelf met twee begeleiders, twee dienstknechten. En ze lachte in zichzelf. En eigenlijk is dat ook heel begrijpelijk, gemeente, dat ze lachte in zichzelf. Ze heb gedacht, ik wacht al zo lang, ik ben al zo oud. Ja, dat kan toch niet. Je bouwt toch geen kraamkamer in het boveneind. Dat doe je toch niet. Dat kan toch niet. En ze lachte bij zichzelf. Ze heeft niet hardop gelachen. Maar God, als God is erdoor geraakt. Want die trouw van God, hè, dat hij de kerk vol wil hebben, wordt eigenlijk met een lach door Sara weggelachen. Mag er gelachen worden in de kerk? Nee, Sara. Maar ze denkt, ja, wie maakt me wat? Maar de Heere peilt haar hart. En dan zegt de Heere tegen Sara, waarom heb je gelachen? En dan ontkent ze het ook nog. Dat is een kerkmens. Sara was al een kerkmens, hoor. Dus je kunt een kerkmens zijn en zo onbetrokken zijn dat je denkt, wie maakt me wat? Sara moet onder de ogen van de Heere komen. En ik heb niet gelachen, zegt ze dan. Dus dan liegt ze ook nog. Ja, als de genade niet echt in je hart zit, als je niet echt aan de Heere verbonden bent, al ben je dan een kerkmens, dan ben je overal toe in staat. En dan zegt de Heere, je hebt wel gelachen. Kijk, geloven, ja, ze was niet ongelovig, nietwaar? Maar je merkt dus dat bij Sara het geloof niet functioneert. En daarvoor moet je persoonlijk onder vier ogen bij de Heere komen. Je kunt wel zeggen, ja, ik geloof wel. En verder ga je gewoon je eigen gang. Je leeft gewoon heel werelds en je hebt geen vergeving van zonde nodig. Niet waar? Ja, ik ben geen heide. Ja, maar ben je persoonlijk onder vier ogen bij de Heere geweest? Dat staat eigenlijk heel mooi in de tekst, hè? Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, nadat zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. En daar staat een prachtig woord in het Grieks, dat eigenlijk door dat geloof de Heere een herder was in haar ziel. En gezegd heeft, Sara, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Lach jij in de kerk? Nee, Sara, niet lachen, want je lacht God uit. En je zet een vraagteken achter de trouw van God. Nee, Sara, lachen in de kerk mag niet. En dat heeft zo'n impact op haar ziel gehad, dat onder vier ogen met de Heere, dat ze zondaar werd voor God. En dat ze erachter kwam, die trouw van de Heere, die heb ik eigenlijk uitgelachen. O God, wat is dat erg. Kijk, als we in de kerk zitten bijvoorbeeld en we zitten op onze telefoon te appen naar de wereld bijvoorbeeld, hè, jongens. Dat gebeurt hier toch niet, hè? Ik kijk naar boven, maar ik kan ook hier. Dat doen we toch niet, hè? Want je zit hier in Gods huis, jongens, hè, ouderen. Maar als je nou zit te appen met je vrienden over de voetbalwedstrijd of ja, wat maar van de week gepasseerd is, een feestje, dan lach je eigenlijk in de kerk. En dat moet niet, hè? Ik hoop dat je dat beseft. Dat moet niet. Nee, Sara, niet lachen in de kerk. Want God is erop uit om als een herder de baas over je hart te worden. Nee, nee, jongen. Nee, broeder. Nee, zuster. Niet lachen. Niet God uitlachen. Want de Heere meent het serieus. En daarom de verwondering in vers 11. Hè, door het geloof. Dat is het punt, hè. Je moet echt geloof hebben. En dat is geschonken geloof. Toen God door de Heilige Geest in Sara's hart ging leggen dat God betrouwbaar is, staat er in de tekst. Je kunt op hem aan. Al wacht hij 25 jaar met de vervulling van zijn belofte, je kunt op hem aan. Toen, daarom staat ze hier in de galerij van de geloofshelden. Want ze is geen held in zichzelf, hoor. Nee, ze is door de Heere erbij gezet. Toen God haar te sterk werd. En toen heeft ze toch een eigen kind gekregen. Nadat ze God betrouwbaar getrouw had geacht. Lachen in de kerk? Nee, Sara. Neem je Bijbeltje mee. Jongelui. Dat kan ook op een iPad, geloof ik, hè? Nou, als je dat echt serieus doet, ja, een nieuwe generatie komt eraan, dan kan ik daar niks van zeggen. Als je het maar echt serieus doet, en niet voor mij, maar voor de Heere, mensen. Lachen in de kerk, op een wereldse manier? Nee! Lachen in de kerk, mag dat? Ja, Abraham! Dat is voor die Abraham ook heel wat geweest, hè? Daarom heb ik u ook bijgelezen, Genesis 17. Want daar staat zo mooi in de aankondiging van de geboorte van Isaac, dat Abraham de naam van zijn vrouw moet veranderen. Ze heette altijd Sarai. En ze moet gaan heten Sara. Nou, moet je eens even voorstellen, mannen in de kerk. Als je altijd tegen je vrouw Grietje hebt gezegd, omdat ze zo heet. En dat je dan opeens Gerda tegen je vrouw moet zeggen. Dat is toch, ja, dat is toch te gek, hè, eigenlijk, hè. Maar hier ligt er evangelie in. Want Sarai betekent mijn vorstin. En Sarah betekent vorstin. Als de i wegvalt, dat is bezittelijke voornaamwoord in het Hebreeuws. Dus Abraham heeft altijd gedacht, jij bent mijn koninginnetje. En wij maken het wel eventjes met elkaar. Jij bent mijn koninginnetje. Nee, zegt de Heere, uit Sarah zal leven komen. Net zoals Adam de naam van zijn vrouw veranderde toen ze het paradijs moesten verlaten. Ze heette Maninne, maar dan zegt Adam voortaan, noem ik je leven, Eva. Want uit mij zal er geen leven komen. Maar God is getrouw en die werkt naar de verlosser toe. Hier ook, Sarah voortaan. Want ik zal je uit Sarah een lijfelijke zoon geven. En Abraham, dan zet ik jou er buiten en ik zet je er toch weer helemaal in. Ik gebruik je er wel voor. Zo staat het in de tekst, hè. Nadat zij de Heere getrouw geacht heeft die het beloofd had, daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was. Als je dat Griekse woord ervoor leest, dan, ik zal het expres noemen op de preekstoel, omdat u het misschien wel herkent. Er staat er necrotisch. En necrotisch is een naar woord. Hè? Dan ben je al gestorven. Nou, eigenlijk wordt Abraham er, een man wiens kracht al verstorven was, er helemaal buiten gezet. Hè? Als een verstorvene. Maar daar weet God wel weg mee. Abraham was een vader van alle gelovigen. Maar hij heeft het er ook moeilijk mee gehad, nietwaar? Kijk maar eens, toen Sarah zei van, ik wacht nou al zo lang, Abraham, en straks kan het niet meer. Zullen we het maar proberen via Hagar? Dat was het idee van Sarah. Maar Abraham is er zelf wel op ingegaan. Dat is goed. Dan slaap ik wel met Hagar. En daar komt ook een kind uit. Dat jochie is onderhand 13 jaar, hier in de hoofdstukken die we gelezen hebben. Maar door de misstap van Abraham hebben we tegenwoordig nog steeds de wrijving tussen het nageslacht van de kerk van de Heere en het nageslacht van Ismaël tot op de dag van vandaag. Maar Abraham heeft het moeilijk gehad met de vervulling van de belofte. En je ziet hè, dat hij ook een paar keer een zijspoor maakt en als hij zegt dat Sarah niet zijn vrouw is, maar zijn zuster. En dat was een halve waarheid en daarom een hele leugen. Abraham weet ook niet goed hoe die ermee om moet gaan. Maar als God dan zegt, voortaan moet je Sarah noemen Sarah. Dan staat er ook in Genesis 17 dat Abraham lacht. Alleen, dat is een ander lachen dan dat van zijn vrouw in de tent. Want Abraham valt op zijn knieën in aanbidding voor de Heere. En Abraham zegt dan bij zichzelf, zal een 100-jarige nog een kind kunnen krijgen? Dat is een ander vragen dan dat vragen van Sarah. Het vragen van Sarah, dat is te vergelijken met Zacharias later. In de tijd van de Heer Jezus zijn geboorte. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat vragen van Abraham is het vragen van de aanstaande moeder Maria. Hoe zal dat wezen, daar ik geen man beken? Dat eerbiedige vragen van Maria door de Heilige Geest. Dat is het vragen hier en het lachen van Abraham. Prachtig gemeente. Mag je lachen in de kerk? Ja, Abraham. Want Abraham, die wacht al 25 jaar of langer op de zoon van de belofte. En dan komt God. Hij vereert ze ook als hoog bezoek. Hè? En dan komt God. En dan ontvouwt God zijn plan aan zijn vriend Abraham. En ik denk dat hij zo blij te moede is, Abraham, dat hij dan zegt, wat een God, hè, wat een God. Hij kan wel eens heel lang wachten, maar hij houdt getrouw zijn woord. Zo belangrijk, jongeren, ouderen. En wij zijn geen Abraham, hè? Maar het gaat nog net zo. Want deze tekst staat dan toch maar in Hebreeën 11. Hè? In het kerkgeschiedenisboek van de Heere God zelf. Die Hebreeën lieten ook de moed zakken. Omdat er vervolging kwam. Ja, als je echt de Heere wilt volgen, dan krijg je verdrukking in de wereld. En toen dreigden ze terug te vallen in het oud-testamentische geloof van allerlei regeltjes en gebodjes en zo. Dat ze misschien dan niet zouden hoeven te lijden. Maar je kunt best eens heen en weer geslingerd worden. Abraham bleef ook zondaar. Hè? Maar wees getrouw. Gehoorzaam aan het woord van de Heere. En als Abraham daar zijn kracht uit mag ontvangen, dan kan hij zelf wel helemaal een verstorvene zijn. Dat hij nooit voor een verlosser kan zorgen. Maar dat hoeft ook niet, want God zelf zorgt voor een verlosser. En als je dat gaat zien, hè, als je dat gaat zien, dan ga je heilig lachen in de kerk. Mag je lachen in de kerk? Ja, als je God bijvalt in zijn trouw en in zijn genade. Als je een kind van God mag zijn, dan is er vreugde en blijdschap om de waarheid van Gods toegepaste woord. Dan kan het op een manier gaan dat je zegt, wat duurt het lang? Zou de Heere er wel van weten? Zou die zijn barmhartigheden niet afgesloten hebben? Want ik ben een verstorvene. Dat heeft Abraham ook in moeten leven. In moeten leven, nietwaar? Ik sta er buiten. Maar dat is voor God geen belemmering. We moeten God niet zien als een veredeld mens. Dat doen we vaak. En als dan onze gedachten aan het plafond komen, dan kunnen we er niet boven denken. En dan maken we God zo klein. Als het plafond van onze gedachten hoog is. En dan komt de Heere over. En dan zegt hij, Sara zal niet maar jouw koninginnetje zijn. Maar Sara zal de moeder van het geloof zijn. En jij bent de vader van alle gelovigen. En Sara zal de moeder van alle gelovigen zijn. En dan zal het huis van God zo vol worden. Niet omdat jullie zulke beste mensen zijn. Allebei kunnen jullie het niet meer. Maar omdat ik een goede en getrouwe God ben. Lachen in de kerk? Nee, Sara. Ja, Abraham. En tenslotte, amen, Heere. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het aan het strand van de zee. Dat zijn, als je het in de Griekse Bijbel leest, dan staan de citaten uit het Oude Testament vet gedrukt. En als je dan deze teksten, Hebreeën 11, vers 11 en 12, in de Griekse Bijbel leest, dan zie je dat het tweede stukje van vers 12 helemaal vet gedrukt is. En ik wil herinneren aan als Abraham een keer denkt van, nou ja, Heere, er komt toch nooit wat van dat ik nog een zoon van u krijg. Maar ik heb een heel goed contact met mijn rentmeester, zal ik maar even zeggen. Die kwam uit Damascus. En dan, als ik er straks niet meer ben, want ik loop al tegen de 100, dan zal ik maar die rentmeester mijn erfgenaam maken. Dan moet u het volk dat u wilt creëren, de kerk, die moet u maar uit hem pakken dan. Nee, zegt de Heer, nee, Abraham. En er staat er zo'n prachtig mooie Genesis 15. Ik ben uw loon, uw schild, zeer groot. Ik ben de almachtige, ik ben de getrouwe. Wandel in die genade en wees oprecht. En alsof dat nog niet genoeg is, dan zegt de Heere God tegen Abraham, ga nou eens naar buiten en kijk eens omhoog. Nou, als u wel eens in Israël bent geweest, of Jordanië, en je bent bij de Beduïnen en je kijkt 's nachts omhoog, dan zie je prachtig al die sterren aan het firmament staan. Hè? Nou, zo vol zal de kerk worden. Ontelbaar. En zand aan de oever van de zee tellen, dat kun je ook niet. Hè? Ontelbaar. Nou, zo vol zal de kerk worden. Zo vol. Zo ruim is God. Dus Abraham krijgt niet alleen een woord te geloven, maar hij krijgt ook een soort sacrament. Hij krijgt iets te zien. En als het dan eens donker is in zijn leven, dan moet hij in die donkere nacht maar naar buiten gaan en omhoog kijken. Nou, zo wordt het woord van de Heere waar. Je hoeft alleen maar af te zien van jezelf. En van je zonde en van je schuld. En van je onmogelijkheden. Al je sores. En van de narigheid in de wereld waar je vraagtekens achter zet of God er nog wel weer wat mee kan in onze tijd. En je hoeft alleen maar omhoog te zien. En je hoeft alleen maar te zeggen, amen, Heere. Want als je amen zegt, dan beleid je eigenlijk dat de beloften van God waarachtig en getrouw zijn. En dat ze uit zullen komen tot en met. Ook al snap je er geen syllabe van. Hoe de Heere dat doet. Maar dat laat je dan aan hem over. Als je amen Heere zegt, dan kom je eigenlijk onder vier ogen met de Heere te spreken. En dat is de weg waarin de kerk vol wordt. Zo mag de Hebreeën schrijver aan die verdrukte pelgrims in die tijd al ver naar de Heere Jezus Christus zijn hemelvaart schrijven. Neem dan een voorbeeld aan Abraham en Sarah. Die weg van henzelf liep dood. Maar ze mochten amen leren zeggen op wat God voor zei. Mag ik het proberen toe te passen, toe te spitsen in ons eigen leven. Als je nou heilig wilt leven. Kijk, als je geen genade kent, dan leef je maar een beetje voor het vaderland weg, nietwaar? Dan kun je nog wel heel beschaafd zijn, maar dat is nog geen heilig leven. Als je heilig wil leven, dan moet je onder vier ogen met de Heere komen. En dan zegt de Heere, ik, de Heere, ben heilig. Wees heilig. Wandel oprecht. En dan kan ik het niet van mezelf. Maar dan zijn de beloften van de Heere niet alleen maar vol van toezegging, maar ook vol van genade. De Erskine zeggen dat zo prachtig mooi in hun preken. Ze waren mensen die in de twee verbonden leer groot geworden zijn. Maar ze hadden een zo welmenend aanbod van genade. Omdat dat door God zelf erin gelegd is. Als je nou de hand op de belofte mag leggen. Dan vloeit de kracht van het woord van de Heere door het geloof in je hart. Dat is het geheim van deze tekst. Wees heilig, want ik de Heere ben heilig. Als je bekeerd wilt worden, dan staat in de Bijbel, ik zal u een nieuw hart geven, zegt de Heere. En dan mag je onder vier ogen met de Heere spreken en de hand van het geloof leren leggen op die belofte. Ik zal, zegt de Heere, zo doe u ook aan mij. En dan gebeurt het wonder, al ben je zelf een verstorvene, necrotisch. Door de schuld in de zondeval. Dat de Heere nieuw leven geeft. Als je de 10 geboden hoort. Als een richtsnoer voor je leven. Dan worden ze eigenlijk. Als je echt luistert met je hart. Dat je er niet aan kunt voldoen. Dan worden ze je tot een oorzaak van zonde en schuld. Persoonlijk doorleefd. Maar daar hoeft het niet in te blijven. Want als je mag zeggen. Amen Heere. Dan staat er boven de wet, ik ben de Heere uw God. En dan is bij God ook die verre nakomeling van Isaac, de Heere Jezus. Als de borg voor een schuldig mens, die dan met zijn bloed jouw zwarte zonde wil vergeven en bedekken. Als iemand een moeilijke weg gaat, waarvan je denkt, Heere, gaat u wel mee? Dan kan de Heere wel eens wat verder weg zijn. Maar hij is uw schaduw aan uw rechterhand. Dan mag je in de nacht omhoog kijken. En dan zie je die menigte van sterren. En de korrels zand aan het strand van de zee. Als even zoveel beloften. Die geen losse flarden zijn. Maar die de Heere wil vervullen. Als je de hand van het geloof leert leggen. Op zijn eigen spreken. En dan hoef je alleen maar amen Heere te zeggen. En dan krijg je verwonderde dankbaarheid in je hart. Als een jong echtpaar een kinderzegen zou willen. En de kinderzegen blijft uit. Nou, dat is eigenlijk een toepassing die voor de hand ligt als het gaat om Abraham en Sara. Nou, het is te hopen dat je er niet 100 jaar voor moet worden voordat het eindelijk vervuld wordt. Maar je mag dat bij de Heere brengen en zeggen, Heere, dat is onze diepste wens. Dat we ook nageslacht zouden mogen krijgen. Nageslacht dat u vreest. En als die kinderwens vervuld wordt, dan zal dat ook in de geboortebericht duidelijk worden. En als die kinderwens niet vervuld wordt, dan laat de Heere wel zichzelf over als de getrouwe. En dat gaat zo diep, dat er dan misschien door de tranen heen ook een lachen geboren kan worden. Of als je een andere geaardheid hebt en je zult nooit kunnen trouwen en je wilt niet eenzaam en alleen blijven, dan zijn er beloften voor de Heere, ook voor deze doelgroep. Als daar staat, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal maken dat u in mijn geboden zult wandelen en mijn geboden zult doen. Och gemeente, dan is het zo wonderlijk. Dan hoef je alleen maar amen, Heere, te zeggen. Want dan houdt de Heere getrouw zijn woord. En dan wordt jou, uw leven vervuld volgens het programma van de Heere. In de kerk is er niemand die verweest achterblijft. En dan komt het er wel op aan dat je in die kerk met een hoofdletter een plaatsje gevonden hebt, krijgt door het echte geloof. Gemeente, de Heere zet ons er buiten met al het onze. En dat is maar goed ook, want er is zoveel dat tegen God ingaat. Maar de Heere bedoelt ons erin te zetten, in het volle werk van de Heere Jezus. O, wat krijgen we dan die grote zoon van Abraham lief? Wat krijgen we dan die borg nodig? Wat hebben we dan nodig dat door de Heilige Geest zijn kostbaar bloed over ons leven komt, zodat de schuld verzoend is, de zonde vergeven, ons leven vernieuwd? En daar wordt het lachen geboren. Prachtig, hè, met Abraham en Sara. Als dan Isaac geboren wordt, hij lacht, betekent de naam, dan geeft Abraham hem zijn naam en hij besnijdt hem op de 8e dag. Prachtige trek in Genesis 21. God is getrouw. Hij bevestigt het verbond waar deze kleine Isaac onder valt. Prachtige trek van de gelovende Abraham. En dan staat er ook nog iets heel moois van Sara. Ze heeft werelds gelachen en daarmee gezondigd tegen de Heere. Maar als ze dan met het jochie op de arm zit, dan zegt ze, de Heere heeft me laten lachen. Prachtig, hè? Maar dat is niet werelds lachen, dat is niet van een cabaretier. Nee, dat is geestelijk lachen. Door de tranen heen, wat heb ik die Heere aangedaan? Maar wat is die goed voor me geweest? Wat heeft hij mij een lachen gemaakt? En elke keer als ze Isaac moet roepen, Isaac, dan wordt ze eraan herinnerd. De Heere heeft mij laten lachen. En ze is echt een vorstin van alle kinderen van God die daarna nog zouden komen. Want ze zegt, wat zou het nou groot zijn als u, jij, ik, met Sara mee mochten lachen over de goedheid van de Heere. Amen. zullen wij danken en bidden. Ja, de Heere heeft hun wat groots gedaan. Daar kwamen Abraham en Sara achter. En het is bewaard in de Bijbel en ter bemoediging geschreven voor verdrukte pelgrims in Hebreeën 11. En ook wij mogen ons er nog aan laven, Heere. Wat een wonder. Eén woordje is maar nodig. God bijvallen in zijn woord. In de oefening van het geloof. Amen zeggen, zo is het. Het is betrouwbaar wat hij gesproken heeft en doet. In mij en door mij heen. Doordat Christus het voor al Gods volk en kinderen heeft gedaan. Heere, we mogen u daarvoor danken. Voor de trouw van uw kant. Voor ontrouwe mensen aan onze kant. En voor dwalers ook na ontvangen genade. Wij bidden, Heere, of als we uit die genade mogen leven, of u versterking wilt geven van het geloof, zodat het geloof ook beleden mag worden. En verwonderd dankbaar dat er gelachen mag worden uit de verwondering vanwege uw trouw. En dat het geloof zo ook handen en voeten krijgt in een levenswandel naar uw geboden. Als we dan nog buiten staan, Heere, ontdek er ons toch aan dat we ook een hart krijgen dat de woonplaats wordt de Heilige Geest van de Heer Jezus. Want buiten u blijft toch de eeuwige nacht over. En dan zal ons het lachen vergaan als we hier werelds gelachen hebben en eeuwig moeten omkomen. Het is nooit uw schuld. Bewaar ons ervoor, Heere. Bekeer ons. En leer ons leven zoals u dat geeft en vraagt. Wij bidden voor echtparen als het om de kinderzegen gaat. Om de zegen van kinderen ook die u vrezen. Er zijn ook mensen die zien hun kinderen afhaken. Dat is erg. Met een gedoopt voorhoofd en misschien zelfs belijdenis gedaan. En toch de wereld in. Heere, zet ze stil. En haal ze terug. We bidden voor kinderloze echtparen. Wil ze nabij zijn, Heere. U kunt ze ook inschakelen in het geheel van de gemeente. Wat is dat mooi. Maar er kan ook een verdriet zijn. Als het ons zou betreffen, wilt u dan ook genade schenken om daarin achter u de Heere aan te kunnen komen. En er wordt zo makkelijk gesproken over kinderen nemen in de wereld. Maar uw woord zegt dat u ze schenkt. En als dat nog niet gebeurd is, Heere, zegen dan degene die het betreft. En je praat daar niet gemakkelijk met een ander over, maar met u. Zoals u naar Abraham en Sara toe ging, zo wil door de Heilige Geest u ook heel dichtbij komen. Heere, wij danken u dat we kerk mogen zijn. Dat we zondags ook vrij samen mogen komen. Geef uw zegen erover. We bidden voor het bruidspaar van deze week. Bram en Marinka. Wat een zegen, Heere, dat zij elkaar het jaarwoord mogen geven. Komende donderdag. En dat deze jonge mensen ook samen willen knielen. Hier in de kerk. Voor uw aangezicht. Om uw zegen erover af te smeken. Wat bijzonder is dat. Zulke jonge mensen zijn er ook. Zegen hen en de wederzijdse ouders en grootouders. Ook in de lijn van de geslachten doet u nog wonderen, Heere. Dat is ook het geheim van Hebreeën 11, vers 11 en 12. Geef ze een fijne dag en uw zegen voor de toekomst. Wil genadig verzoening doen over onze tekorten, Heere. Ook onder de bediening van uw woord. Maar wilt u het goede, uw eigen woord, gebruiken tot bouw van de gemeente in de diepte van ontdekking en fundering in het offer van de Heer Jezus, maar ook in het openbaar, in een geheiligde levenswandel van jong en oud, tot eer van u. Dan gaat het erom, om gelovig amen te leren zeggen. Amen, Heere, zegt mijn ziel daarop. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente. En we zingen nog van Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.